En hij pakt mijn gezicht in zijn handen en hij zegt... Kaatje, dit is de realiteit, hè?
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden live voor een publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
En blijkbaar, ze weten niet hoe dat komt, maar sommige mensen ontdooien beter dan andere mensen.
Luister naar Relaas. Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren.
De kip zal geen lawaai meer maken.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Nou ja, ik heb nog een klassieker. Die is dan wel verzonnen door een man. Ik denk ook wel dat dat bepaalt wie hij is. Namelijk graaf Vronsky.
Vronsky.
Uit Anna Karenina. Van
pas altijd op hoe je het uitspreekt. Want je weet dat Charlotte niets liever doet.
Oh ja.
Dan Charlotte, mensen corrigeren dat ze in het Russisch een verkeerde klemtoon ergens leggen.
Dit heb ik echt alleen.
Het is Nabokov.
Dit is Nabokov.
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Weekblad de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten zoals elke keer weer in de studio van Dag en Nacht Media. En vandaag is een bijzondere aflevering, namelijk deel 2 van ons fuckboy-duologie. Noem je dat zo?
Ja, waarom niet? Onze top 10 fuckboys.
Onze top 10 literaire fuckboys die wij graag aanhalen om het fenomeen fuckboy van een zekere diepgang te voorzien.
Broodnodige diepgang.
Ellen heeft haar licht al laten schijnen op een Gilgamesh epos. En omdat we dachten van, oké, misschien zijn er nog wel meer literaire dames die iets te zeggen hebben over fuckboys, hebben we onze favoriete literaire dame tevoorschijn gehaald. En dat is Marja Pruis.
Yes.
Welkom, Marja.
Dankjewel.
Jij hebt je ook goed voorbereid en je hebt een aantal mannen meegenomen.
Want we hebben voor de goede orde hebben we gehad Philip Hofman uit Niemand in de Stad. Of Philip Huff. We hebben Enkidu. en Gilgamesh gehad uit de Gilgamesh Epos. En Clive Durham uit Maurice. Maar ja, op de zesde plek, Welke fuckboy zou jij naar voren willen schuiven? Ja,
de oer-fuckboy, de vader aller fuckboys, zou ik zeggen. Miss Rochester uit Jane Eyre. Ja, kom ik weer met Jane Eyre.
Jane Eyre. Het is wel dat mensen denken, Marja Pruis, Jane Eyre.
Eén boek in de kast. Ja,
die vrouw heeft één boek gelezen en dat is Jane Eyre.
Vertel, want wat maakt Mr. Rochester dan een fuckboy?
Mr. Rochester is gewoon typisch de soort Byronic hero. Die
moet je even uitleggen.
Oh ja, dat vind ik best moeilijk uit te leggen.
Want Lord Byron...
Lord Byron heb je het over het begin van de 19e eeuw. Vroeg 19e eeuw. Het was een dichter, was een boomje. Ja. Hij had een manke poot.
Er was toch iets wat ook niet zo mooi aan hem was?
Hij was een soort duistere romanticus.
Ja, hele duistere romantiek. Ja. Had alleen maar affaires met getrouwde vrouwen. Okay. Is jong gestorven. Noem maar op.
Ja. Nou, Mr. Rochester die dient zich ook aan als een soort duistere kracht... Het is ook niet voor niks dat Jane hem voor het eerst ziet als hij van zijn paard valt. Dus dan is hij een beetje ontmanteld. Maar dan weet ze nog niet dat hij Mr. Rochester is, haar toekomstige werkgever.
Maar, dit is meteen al een red flag in het fuckboyisme.
Kan ik te veel zeggen?
Nee. Uh-huh. Het gaat niet meteen om jou, Marja.
Het gaat gewoon om zijn behoefte om binnen te vallen midden in een zin.
Okay. Nee, waar het om gaat is dat het ook zo typisch des fuckboy is. Dat de fuckboy heel vaak een gevoel kan oproepen bij de vrouw. Dat ze een beetje voor hem moet zorgen. Dat het iemand is met heel veel bagage en een verleden. Ja. Dus hij valt voor het paard en zij denkt meteen, ik moet hem helpen.
Ja, maar het grappige is wel, ik heb die ontmoeting vanochtend natuurlijk nog even brave student als ik ben, nog even teruggelezen. Jane heeft best een laag zelfbesef. Ze vindt zichzelf heel erg lelijk. Wordt ook geen bladzijde ongeveer onbenut gelaten door Charlotte Bronte... om te benadrukken dat haar heldin inderdaad heel erg lelijk is. zij schat haar kansen bij mannen dus ook gewoon heel laag in. En als zij een man knap vindt, dan zal zij nooit het woord tot hem durven richten. En deze man vindt ze gelijk hideous. Hij is gewoon echt heel lelijk. En dus durft ze hem toe te spreken... Er ontspint zich een heel kort gesprek. En die man die is gewoon natuurlijk gewoon vervelend. Die voelt zich in zijn trots gekrenkt. En die weet niet hoe gauw die weer op zijn paard weg moet rennen.
Ja.
Maar de beschrijving van het uiterlijk van Mr. Rochester is wel echt heel belangrijk in Jane Eyre. Daar neemt ze ook zoveel tijd voor om eigenlijk te benadrukken hoe onaantrekkelijk hij is.
Maar dat vind ik eigenlijk onkarakteristiek voor een fuckboy, toch? Een man die veel vrouwen kan krijgen is doorgaans een mooie man.
Nou, ja. En doet hij negatief tegen haar? Doet hij naar tegen...
Nou, weet je, ik denk, misschien zeg ik het nu ook te eendimensionaal. Want niks is eendimensionaal in Jane Eyre. Want uiteindelijk beschrijft ze een aantrekkelijke man op een onaantrekkelijke manier om te laten zien hoe aantrekkelijk eigenlijk Mr. Rochester is. En hoezeer hij boven haar verheven is.
Ja, ik moet altijd denken aan dat boek van... je kan meer voorbeelden geven. Het werd over Cleopatra gezegd al. Dat het geen mooie vrouw was, maar dat iedereen voor de viel.
Ja.
Zit ook in een boek dat ik altijd geweldig vind. Fates and Furies van Lauren Groff. Mm-hmm. Maar het gaat over een toneelschrijver waar iedereen verliefd op is. En ze beschrijft hem als een beetje dikkig en kaal en acne. Ja. En tegelijkertijd onweerstaanbaar.
Ja.
Dus het is ook... Ik bedoel, dat het conventioneel knappen hoeft niet aantrekkelijk te zijn.
Nee. Nou kijk, je moet ook denken, volgens mij... Het is onaantrekkelijk zoals een wolf onaantrekkelijk kan zijn. Gevaarlijk.
Oh, weer zijn
er gevaarlijk uit.
Ja, oké. Ja.
En
doet hij heel negatief tegen haar?
Ja, en er is meteen zo'n soort spel tussen hun... waarin ze elkaar aftroeven met wat ze gelezen hebben... en ze een en al wisecracks. En dat durft ze ook, omdat het gewoon niet een gladde jongen is. Omdat ze eigenlijk denkt van het is gewoon een andere categorie.
Maar het is natuurlijk ook een beetje... dat is natuurlijk altijd hoe je echt de monomane versieder verkent... dat het een vorm van naggen is... Dus ik had zo'n
Ja. Nee, dat en dat doet hij heel erg. Hij pest haar.
Door pick-up artist. Ja. En dat was altijd de truc. Je moet naggen, dus negatief zijn tegen
dat betekent dat je dan haal je er zelfbeeld naar beneden.
Ja, gewoon zelfbeeld naar beneden halen. Heel een beetje lullige opmerkingen maken. Ja,
dat doet hij heel erg.
Zegt zich, je vriendin is echt veel knapper. Gewoon dat soort dingen. Om iemand een beetje te isoleren en een beetje een gek gevoel te geven. Dat als je dan dat compliment maakt, dan als een bloem naar de zon.
Ja.
Maar doet Rochester dit opzettelijk?
Uiteindelijk wel, want er is steeds ook nog een andere vrouw, een andere mogelijke partij ergens. En dan gaat hij een feest organiseren en is zij de hoofdgasten. En dan ziet Jane ook weer hoe knap die vrouw is en hoe, wat een perfecte partij zij zou zijn voor Mr. Rochester. En dan merkt ze eigenlijk hoeveel gevoelens ze voor hem heeft, want ze is dus dan heel jaloers, eigenlijk verlamd. En weet van, ik moet gewoon maken dat ik wegkom. En dat merkt Mr. Rochester en dan gaat hij de plagen.
Wat zieloos eigenlijk. Ja. We hadden in de eerste aflevering een onderscheid gemaakt tussen een soort van bewuste fuckboys en mannen die manipulatief zijn omdat ze gewoon egoïsten zijn en niet doorhebben wat ze doen.
Ja, dus het verschil tussen de fuckboy en de softboy. Dus de softboy is de variant van de fuckboy, dat de fuckboy weet van zichzelf dat hij een fuckboy is.
Mm-hmm.
En de fuckboy maakt zichzelf wijs dat hij dat niet is. Dat hij daar eigenlijk te gevoelig voor. De softboy vindt zichzelf daar te gevoelig voor.
Mm-hmm.
En is gewoon zo iemand die gewoon heel erg met zijn emoties en goed wil zijn. Maar ondertussen wel kaart gebruikt van je
Dan is zeker Rochester in de eerste categorie, toch? Hij weet precies wat hij doet.
Hij weet wat hij doet.
Als hij een feest voor een andere vrouw gaat
hij
geven.
Hij is echt geen softboy. Nee, uiteindelijk natuurlijk wel. Ik bedoel, het is geen plot spoiler of zo, maar uiteindelijk is hij als was in haar handen.
Wow, als was in haar handen.
Ja.
Want what's in it voor hem? Waarom doet hij dit? Is het gewoon om zoveel mogelijk vrouwen op zijn kerfstok?
Nee. Het is echt een getormenteerde man. Hij is natuurlijk eigenlijk al getrouwd. Hij zit met die gekke vrouw op zolder.
Oh, dat is natuurlijk dat
is de grote last die hij met zich meedorst.
Met Woman in the Attic.
Hij mag helemaal niet verliefd worden op een andere vrouw. Echt verliefd worden.
Dus mikt hij daarom misschien ook op Jane? Omdat zij niet
een
logische
Jane
partij
is? Geweldig. Nee, Jane is gewoon zijn grote liefde uiteindelijk.
Nou ja.
Godzijdank verbrandt die vrouw op een gegeven moment. En heeft hij zijn handen vrij. En hopen allemaal op
maar
dat moment.
Maar dat koopt hij wel met zijn zicht. Hè? En dan is hij blind.
Oh, hij is blind inderdaad. Ja. Het is wel een fuckboy die gestraft wordt voor zijn fuckboyisme.
Ja, voor zijn hoogmoed.
Ja. Zijn veelwijverij.
Ja.
Oké, als je hem zou moeten casten, Marja, als je hem zou moeten filmen.
Ja, heb ik over nagedacht. Ja, ik kan dus.
Hij is natuurlijk wel vaak verfilmd.
Ja, ik vind het heel lastig om te denken buiten gewoon bekende acteurs om. Kijk, hij is natuurlijk gewoon totaal een Alan Rickman, die helaas niet meer onder ons is. Maar zo stel ik me echt Mr. Rochester voor.
Is hij ooit gespeeld door Rickham?
Volgens mij niet.
Alan Rickman.
Rickman.
Volgens mij is hij niet door hem gespeeld. Maar
volgens mij wel.
Het is echt wel een hele goeie.
Het is hij wel gespeeld?
Ja, ik dacht het wel. Nou, ik weet niet. Ik echt zie hem altijd helemaal voor me.
Ja.
Ik zag, hoe heet die gast uit The Shining ook weer?
Jack Nicholson?
Ja, Jack Nicholson.
Nee.
En zij ook Shelley Duvall.
Ja, ik snap het wel. Maar die zijn te Amerikaans. Je hebt toch Britten nodig.
Ja.
denk.
Ja, mijn lievelingsfuckboy is natuurlijk gewoon Nicolas Cage. Maar ja, Nicolas Cage als Mr. Rochester, ik weet het niet.
Te komisch, denk ik.
Ja, ja, ik denk dat ze ironie gewoon, dat die gewoon niet weggaat.
Ja, ja, precies.
Oké, okay, dus op de zesde plek.
Mr. Rochester.
Mr. Rochester.
Uit Jane Eyre.
Uit Jane Eyre. Oké, okay, dan gaan we naar de vijfde plek. Mag ik er weer eentje doen?
Ja, ga je gang.
Ik heb wel weer gekozen voor een fuckboy. Een boek dat vanuit de fuckboy zelf geschreven is.
Zo grappig hoe dat, ja, hoe dat jou steeds lijkt te overkomen.
Ik dacht,
dat is wel echt bepalend, toch? Voor een karakter, voor een personage. Of het echt van, ook al door een man geschreven is, bijvoorbeeld, ja, denk ik.
Denk het wel, ja.
Nou, in dit geval wil ik het wel even met jullie over hebben.
Alleen in dit geval.
Dat begint zo. Ik lees het in het Engels voor, want het boek is niet vertaald in het Nederlands. I'm not a bad guy, begint het.
Softboy.
I know how that sounds. Defensive, weak, unscrupulous, but it's true. I'm like everybody else. Weak, full of mistakes, but basically good. Magdalena disagrees, though. She considers me a typical Dominican man. A sucio, an asshole. See, many months ago, when Magda was still my girl, we didn't have to be careful about anything. I cheated on her with this chick who had tons of 80s free-flowing style hair. Didn't tell Magda about it. You know how it is, a smelly bone like that, better off buried in the backyard of your life. Magda only found out because the homegirl wrote her a fucking letter. And the letter had details. Shit, you wouldn't even tell your boys drunk. Zo begint This Is How You Lose Her van Junot Diaz.
En is een klassieke klootzak dit.
Ja. Het is een klassieke klootzak. En ik moet erbij zeggen dat This Is How You Lose Her is een verhalenbundel uit 2012. Waar al die verhalen hetzelfde personage hebben. Namelijk Junior, dat is de verteller. En Junior gaat het hele boek door aan de lopende band vreemd. Wat ook een hele mooie... het slotverhaal is ook heel mooi. The Cheater's Guide to Love. En dat gaat helemaal... Zo'n jongen die de hele tijd... ervaart dat hij als een soort gekooide tijger door het leven gaat. En zijn handen zijn op zijn rug gebonden. En hij heeft gewoon een vriendin. En hij
en heeft zijn ballen ferm,
ja,
in haar.
Nee, en hij gooit de vuilnis buiten. En hij maait er gras. En hij gaat met haar ouders uit eten. En hij gaat op zondag met haar naar de kerk. Dus hij vindt dat hij dan eigenlijk wel gewoon af en toe zijn avontuurtje verdient. Waar niemand iets van hoort te weten. Mm-hmm. En eigenlijk in die verhalen gaat het er steeds opnieuw weer over. Hoe die vrouw erachter komt. En hoe die vrouwen erachter komen. En hoe die dan gewoon hem natuurlijk helemaal gek maken.
Vind jij hem sympathiek?
Ja, het klinkt wel, nou, iets door in je stem, ja, namelijk.
Dat ik hem sympathiek vind?
Ja, dat je ook wel om hem moet lachen. Of
nou,
zo.
Kijk, het grappige is, en dat is wat Junot Diaz mooi maakt. Ik bedoel, Junot Diaz, voor de mensen die hem niet kennen, is een Dominicaanse-Amerikaanse schrijver. Hij heeft in 2010, wil ik zeggen, maar ik kan misschien niet kloppen, de Pulitzerprijs gewonnen met echt een geweldig boek. The Brief Wondrous Life of Oscar Wilde. Echt een geweldig boek over een klein, dikkig jongetje dat alleen maar geïnteresseerd is in high fantasy. Zo'n jongen die gewoon alleen maar chips aan het vreten is, Lord of the Rings leest, puistjes heeft en dan helemaal verliefd wordt op de seksbom. En dat speelt voor een deel af in de Dominicaanse Republiek, op de seksbom van het dorp. En die met een enorme macho getrouwd is. Dan gaat hij gewoon alles op alles zetten om die kleine dikke prop om die vrouw te regelen.
Want hoe oud is die jongen dan?
Nou ja, gewoon een puber.
Oh, okay.
En dat is nou echt geweldig, geweldig boek. Echt heel grappig boek. Hm. En dat speelt, hij heeft een soort van, het speelt zich altijd in die Dominicaanse gemeenschap in New York uit. En hij heeft gewoon een hele lekkere manier van schrijven. Het is heel vettig, het is heel grappig, het is heel zelfbewust. Het zit vol met verwijzingen naar van alles. Dus hij heeft het gewoon over, hè, van, heeft het over die relatie met Magda. Hij zegt van, we were visiting each other's family on the weekend, eating breakfast at dinners, hours before anybody else was up, rummaging to the New Brunswick library together. A nice rhythm we had going. But then the letter hits like a Star Trek grenade and detonates everything, past, present, future. Suddenly your folks want to kill me. It doesn't matter that I helped him with their taxes 2 years running or that I mow their lawn. Her father, who used to treat me like his hijo, dit is ook lekker vol met Spaans, calls me an asshole on the phone. Sounds like he's strangling himself with a cord. You no deserve, I speak to you no English, he says. In Spanish. En dus hij heeft een soort van verteller die fout is. en vol met zelfmedelijden zit. Maar het is zo'n bloemrijke, grappige taal. En het is zo iemand die nooit...
Hij is onweerstaanbaar.
Hij is onweerstaanbaar. Ja. En dat maakt
ook wel
duidelijk.
Wat die vrouwen van hem...
Ja, wat je vooral merkt in die verhalen... en dat hij gewoon niet opgeeft. Hij blijft achter die vrouwen aangaan. Ook als ze hem afgewezen hebben. Ook als ze hem gedumpt hebben. Hij blijft gewoon achtergaan.
En wordt hij gestraft of wordt hij ongelukkig? Of,
Nou ja, er gebeurt van alles in zijn leven dat verdrietig is en zo. Maar hij merkt dan bij zichzelf, dat vind ik een heel mooi inzicht in het boek... dat hij dan in dat eerste verhaal, dat die vrouw hem dumpt... en dat hij dan terug begint te denken aan hoe ze vroeger waren. En haalt hij al die herinneringen op hoe mooi het was. En opeens zegt hij, and that's when I know it's over. As soon as you start thinking about the beginning, it's the end. En op dat moment in het verhaal denk je echt van... goed, laat het afgelopen zijn. Laat dat meisje gewoon met rust. En het meisje stuurt hem dan een brief. Zegt ze van, ik heb een nieuwe man ontmoet en ik hou van hem. En het eindigt gewoon mee dat hij gewoon bij haar op de stoep gaat zitten. En dat meisje, dat hij dan zegt, laat het nog een keer een kans geven. Laat het nog een keer een kans geven.
Jeetje.
En je denkt bij alles van, oh, ga weg. En dan kijkt het meisje hem alleen maar aan. En dan...
Het klinkt ook als het klassieke schelmenverhaal eigenlijk. Het is een schelm.
Ja, dus. Het is een schelm. En het doet me denken aan wat een eigenschap van fuckboys... die we nog niet belicht hebben. Namelijk een soort... Dat ze vaak weigeren om volwassen te worden.
Ja,
er zit een soort jongensachtigheid in de fuckboy.
Ja,
het heet ook terecht een fuckboy. En niet
ja, het is
een,
geen
fuckman.
Nee, de fuckboy is altijd op de vlucht voor verantwoordelijkheden.
Ja, zoals Peter Pan.
Ja, en als een fuckboy geconfronteerd wordt met zijn gedrag... dus de consequenties van wat hij doet... ja, dan weet hij gewoon niet waar hij het zoeken moet. Dan vindt hij echt het gevoel dat hem iets vreselijks oneerlijks is overkomen. Dat hij gewoon gestraft wordt voor iets... ja, god, zo bedoelde ik het allemaal niet. Altijd dat zo bedoelde ik niet. Je hebt een hele grappige... je hebt op Insta best wel wat van die accounts... die dan specifiek over fuckboys gaan. En je hebt er eentje... dan ben ik even vergeten hoe die heet. En daar heb je alleen maar van die uitspraken van fuckboys. En dat zijn altijd van die uitspraken als... schat, ik doe niet aan feelings.
Is het gouden ketting?
Ah, ja. Nee, het is niet t-shirt met gouden ketting. Wat ook een hele goede is, inderdaad. Om de fuckboy onder ogen te krijgen. Dus ja, die zou ik nog naar voren willen schrijven. Plek 5.
Ja, dit type fuckboy klinkt ook alsof je nog wel iedere avond... gewoon een maaltijd krijgt voorgezet door zijn moeder.
Ja. Maar dat is denk ik ook wel een kenmerkende eigenschap van de fuckboy. Ik bedoel, de fuckboy brengt zijn was gewoon naar zijn ouders in het weekend.
Omdat hij iedereen inpalmt, inclusief zijn ouders. Ja. En hij hoeft
zijn moeder is gek op hem.
Ja, en hij hoeft dus ook nooit volwassen te worden.
En wat in dit geval wel gek maakt, om het ook te lezen... Gino Diaz, super getalenteerde schrijver... verbonden aan een aantal universiteiten. En toen in 2018... heeft hij een soort memoir-achtig stuk in de New Yorker gepubliceerd... over hoe hij misbruikt is als kind.
Ja, dat is ook zo.
En dan weet je misschien ook nog wat de reactie was. Dat er toen allemaal vrouwen kwamen die zeiden van... ja, hallo, je doet nu alsof je heel zielig bent. Maar toen ik les van jou kreeg op de universiteit... heb je dit en dit bij me geflikt. En heb je dit en dit bij me geflikt.
Er zijn ook allemaal grensoverschrijdend.
Dus hij stelde zich op als een soort van slachtoffer... En toen kwamen allemaal mensen los en zeiden... hallo, wij zijn jouw slachtoffer geweest. En sindsdien, volgens mij, heb ik eigenlijk...
nooit meer iets
2018
van hem
eigenlijk nooit meer iets van hem vernomen.
Nou,
weet je hem?
Ja, Gino, zo kan het ook opeens gaan. En ik zat nog te denken of ik hem mag fancasten. Ik zat na te denken. Wat Cristiano Ronaldo.
Oh, ja.
Ja. En vragen wat betekent.
Ja, opeens dacht ik van wat. Het klonk alsof je hem wilde gaan mailen of iets.
Ja, ik wilde hem een mail sturen. Ik wilde hem even op Insta.
Ik wil graag een beetje.
What's up, bro?
Ja. Ja. Maar ik vind, Ronaldo is toch net iets te soort van glad gepolijste mannequin. Ik zie eerder iemand voor me die soort van.
Ik heb ook het idee dat Cristiano. De enige met wie Cristiano Ronaldo seks zou willen is met zichzelf.
Ik zie eerder iemand voor me met gewoon van het net iets te lange studentikoze haar.
Ja, Ethan Hawke.
Ethan Hawke, van vroeger.
Ik ben gek bij Ethan Hawke.
Ja, maar jij gaat altijd...
Ethan Hawke is wel het type inderdaad, maar hij moet natuurlijk...
Gewoon iemand die altijd al verontschuldigend, een beetje als een loser in de deuropening staat. En zegt, schat, mag ik nog één keer?
Ja, precies. Dat genre inderdaad.
Jongens, Gino Diaz op plek 5.
Okay.
We gaan naar plek 4.
Yes.
Marja Pruijs.
Ja.
Wie tover jij daar?
Ja, ik heb nog een klassieker. Die is dan wel verzonnen door een man. Ik denk ook wel dat bepaalt wie hij is. Namelijk Graaf Vronsky. Uit Anna Karenina. Van
pas altijd op hoe je het uitspreekt. Want je weet dat Charlotte niets liever doet.
Oh ja.
Dan Lop, mensen corrigeren dat ze in het Russisch een verkeerde klemtoon ergens leggen.
Dit heb ik echt alleen.
Het is Nabokov.
Dit is Nabokov.
Ja. Karenina, Karenina. Wat zeg jij, Slot?
Ik zeg volgens mij voorlopig helemaal niks meer. Maar ja, vertel.
Ja, Vronsky. Het is dus soms Vronsky en soms Vronsky.
Ik vind met een W altijd het mooist.
Ja, vind ik ook mooi. Nou ja, Vronsky is de man die eigenlijk de aanleiding wordt voor Anna Karenina om haar man te verlaten. Karenin. En er wordt niet zoveel over zijn uiterlijk gezegd wat je over hem te weten komt. En
nou, hij
wat
heeft
dat betreft
snor.
Is het eigenlijk weer een, misschien een atypische fuckboy. Of we moeten nog helemaal een nieuw genre bedenken voor Vronsky. Want Vronsky is een hele aardige, betrouwbare, op een prettige manier ambitieuze man. Ah. Eigenlijk niks op aan te merken valt.
Vind je
hij,
dat?
Hij verleidt haar ook niet. Het enige wat hij doet, hè? Is een soort...
Hij verleidt haar totaal. Hij gaat de hele tijd achteraan. Hij zorgt, zij zegt de hele tijd, blijf bij me uit de buurt. En dan zorgt hij dat hij de hele tijd op dezelfde feestjes komt als Anna.
Ja, maar ondertussen lees je vooral de gedachten van Anna. En die kan niet ophouden om over hem te fantaseren.
Ja.
En die zorgt dus ook dat ze hem tegenkomt. Ik heb meer het idee van Vronsky staat overal als een hond klaar. Gewoon naar haar te kijken, haar te bewonderen op afstand. En het is Anna die de afstand gewoon teniet doet.
Dit is heel interessant.
Dit is wel interessant, want ik kijk er echt anders naar. Want wat ik heel pijnlijk vind in het verhaal... en waarom ik Vronsky ook zeker wel een fuckboy vind... is dat hij, voor mijn gevoel, als ze die affaire eenmaal hebben...
Mm-hmm.
Want hij lokt haar bij haar gezin vandaan. En,
zij gaat bij de gezin vandaan.
Zij gaat bij de gezin vandaan. En zij is eigenlijk een gevallen vrouw. Ja. En eigenlijk wil je er dan niet meer. En dan zie je dat hij de hele tijd zegt... goh, laten we daar naartoe gaan. Of misschien kan ik beter zonder jou naar Baden-Baden...
Wat gek, ik heb zo'n ander beeld ervan.
Nee, maar het perspectief ligt bij Anna. En die wil gewoon de hele tijd met hem zijn. En hij heeft een omgeving met de hele tijd smoesjes. Of smoesjes. Ik interpreteer het als smoesjes. Dat hij niet bij haar wil zijn.
Hij is wel een beetje ongrijpbaar.
Ja.
Oh, ik vind hem wel best wel standvastig. Het is gewoon meer dat hij wordt geconfronteerd met haar toenemende ongeluk. Eigenlijk een beetje zoals... Ik maak even een uitstapje naar Graham Greene, The End of the Affair. Die heel mooi, heel wijs zijn, alwetende verteller laat zeggen dat het ongeluk van de minnaar is... dat je op een gegeven moment ziet dat zijn minnares ongelukkig wordt. En dat is typisch wat er gebeurt met Anna Karenina. Ze heeft op zich geen spijt, maar ze is natuurlijk sociaal wordt ze buitengesloten. Ze mag de kind niet zien. Ze wordt enorm gestraft. En dan, zij is zogenaamd een hartstochtelijke vrouw, gelooft in de liefde. Ik denk dat Vronsky haar meer liefde geeft dan haar man... die wordt beschreven als een beetje een killeman... Maar dan wordt ze zo veel eisend en gaat ze zoveel tekenen zien in zijn gedrag... dat hij niet meer zoveel van haar houdt als hij ooit deed.
Oh ja.
En eigenlijk is ze gewoon boos op zichzelf.
Maar
Vronsky wordt omschreven als een totaal standvastige figuur.
Maar is het niet ook dat hij... Hij is jonger dan zij, toch?
Ja.
En hij doet eigenlijk misschien ook wel waar we het net over hadden... namelijk hij neemt niet de verantwoordelijkheid van een ongelukkige vrouw. Dat wil hij niet. Hij vond haar nog leuk toen ze schitterde op feestjes. Maar hij vindt haar niet meer leuk nu ze huilt onder kind.
Ja, nu is ze alleen maar aan het huilen en aan het somberen.
Ja, maar je krijgt niet zoveel van zijn gedachtenwereld te weten. En het is, zij gaat hem wantrouwen.
Ja, nou ja, goed. En ik vraag me dus, daarom zei ik van, ik heb het gevoel dat het terecht is. Dat hij gewoon op zoek is naar de exit.
Ja, ik heb dus het idee, hij zegt op een gegeven moment niet meer alles tegen haar. Omdat hij weet, iedere kleine aanleiding is voor haar gewoon reden om totaal in een depressie te storten.
Oh.
En een verwijt te maken aan hem.
En waarom zou je hem dan, noem je hem dan toch in deze
fuckboy
line-up?
Ja, omdat het wel iemand is die blijkbaar bij machten is... om een vrouw zover te krijgen dat ze huis en haard verlaat.
Ja, wat grappig is met Vronsky is dat het ook zo'n heel gevoelig figuur is. Hè? Dus hij heeft die race en dan valt zijn paard... Dan moet zijn paard afgemaakt worden. Dan is hij aan het huilen van, ah, mijn paard, mijn paard. Dus
hij is een softboy.
Ik bedoel, vergeleken met meneer Karenin, dus haar man. Dat is gewoon een man waarop je staat kan maken. Dat is een man die gewoon doet wat de verwachtingen zijn. En zijn emoties verder buiten beschouwing wil laten. En dan opeens ziet ze hem huilen om zijn paard. En dan denkt ze, ah, dit is een man die in contact staat met zijn gevoel. Dit is een man die dezelfde passies heeft als ik. Dan gaat ze.
Ja, een ware fuckboy had dat dan opzettelijk gedaan.
Ja, dat is met Vronsky niet.
Nee, het is meer een
softboy. Ik ging van de week allemaal weer stukken herlezen van Anna Karenina. En het viel me nu op dat Tolstoj best wel een beetje cynisch is over Anna Karenina. Over haar gevoelsleven. En opeens dacht ik ook, oh ja, hij heeft van zijn voornaam Alexei. En haar man heet ook Alexei. Weet je wel, het is toch een beetje als...
Hij heet toch Stivo?
Hè? Hebben we het over hetzelfde boek?
Ja, want
Stefan Arkadievich.
Misschien heeft hij twee namen.
Oké. Okay. Ja, dat is een van de grappen. Het is een keer voor een deel vertaald door Nabokov.
Oké, Nabokov.
En die maakte toen een punt van om Steve-O Vronsky gewoon Steve te noemen.
Okay.
En dan is alle magie van die man opeens weg.
Ja,
als
ja, ja.
Hij is toch Stefan? Stepan?
Ja, maar oké, maar als je dan Amerikaniseert, is dat Steve. En dat Steve klinkt toch net iets minder exotische minnaar dan Steve-O Vronsky.
Nou, de magie van Vronsky verdween voor mij in de Amerikaanse verfilming van Anna Karenina. Toen die werd gespeeld door, hoe heet die jongen nou? Deze jongen.
Wat is Jamelé?
Nee, het is niet. Jongens, kunnen we gewoon één keer een podcast maken zonder het over Timothée Chalamet Ding Dong te hebben? Het is echt gewoon een walgelijke ontwikkeling.
Nee, maar kijk, voordat we Timothée Chalamet hadden.
Ik bedoel die jongen met die dubbele achternaam.
Hadden we Aaron Taylor Johnson.
Ja.
Die echt
Hele
kilometers mooier is dan Timothée Chalamet, maar er gezonder uitziet. Mm-hmm. Maar
ik vind week ook zo te zien.
Ja, hij is een beetje een...
Voor de duidelijkheid, de dames hier tegenover me zijn vergeten dat we een podcast te maken zijn. En ze nu plaatjes aan elkaar aan het laten zien.
Nou, kijk, ik wil gewoon beeldmateriaal hebben bij mijn beschrijving van de filmversie van Vronsky. Want ik had bijvoorbeeld nooit gedacht dat hij blond was. Staat dat in het boek, dat hij blond is?
Nee, volgens mij niet. Ik stel hem ook zo niet voor.
Mijn moeder heeft mij altijd geleerd dat je geen blonde mannen moet vertrouwen. Sorry, Joost.
Ja, waarom? Waarom?
Ja, die hebben gewoon niks goeds in hun hart.
Okay. Maar je moeder is zelf ook blond, toch?
Ja, maar ze is geen man. Mijn vader heeft donker haar. Of nu grijs haar.
Ja, oké. Ik ken hem niet anders dan grijs, inderdaad.
Ja, ja. En dat is toch wel ook vaak een trope in films en zo.
Mm-hmm.
Dat soort van Prince Charming, die is blond.
Dat is waar, ja.
Toch? En,
ja.
En degene die de vrouw echt eigenlijk wil, is een...
Die is donker.
Is donker.
Je hebt toch in Frozen...
Ja.
Dan heb je toch zo'n de goede
prins. Daar is de goede ring
die dan
wel
op een gegeven moment opeens heel... Oh, ja, ik weet... Ja, sorry. Dit,
het plot van Frozen is als volgt. Er is een knappe prins.
Dit is wel een van de rare dingen
wel wat
van Boeken FM. Hoe het altijd gaat dat je dan het opeens over het plot van Frozen moet hebben.
Ja. Nou ja, daar zit een hele typische fuckboy in. Want dat is dus een soort...
Prins Olaf. En die blijkt opeens slecht... Zo heet hij toch? En die
nee,
blijkt...
Olaf is de sneeuwpop.
Oh, oh, sneeuwpop. Okay.
Okay, nou, goed.
In ieder geval is een prins en die lijkt een goede prins. En die blijkt opeens kwaadaardig te zijn.
Ja, maar dat is dus geen blonde jongen. Dus het gaat weer allemaal helemaal de verkeerde kant op. In ieder geval, de goede Rick daarin is wel blond. Dus het hoeft helemaal niet waar te zijn.
In ieder geval, ik vond dat Draco Malfoy als blonde man ook erg vervelend getypecast werd.
Ja, precies. Dus jij en de andere blonde mannen hebben het zwaar te verduren in de media.
Dat is echt een hele slechte, een blonde slechterik inderdaad.
Ja, dat is een hoogblonde slechterik. Ja. Dat komt wel vaker voor. En daarom vond ik Vronsky dus in de filmversie meer een fuckboy dan in het boek.
Ja, want Vronsky is dus geen slechte man. En eigenlijk denk ik, maar goed, dat zeg ik voorzichtig. Opeens dacht ik, god, Tolstoy wil eigenlijk laten zien dat hele liefdesverlangen van Anna Karenina is een totale illusie die ze najaagt.
Ja.
Want Vronsky is haar helemaal niet aan het schaken. Nee. Hij is er gewoon.
Hij is er gewoon. Ja.
Interessant.
Interessant. Interessante take.
Ja.
Dan is het denk ik nu weer tijd voor de volgende fuckboy. Joost, de beurt is weer aan jou.
Oké. Okay. Ik heb weer een fuckboy gevonden. We gaan terug naar 1958. Frankrijk is aan het veranderen. Mensen hebben geld. De nauwe banden van de naoorlogse jaren worden losgehaald. Mensen bewegen zich door de maatschappij. Ah, de Gaulle is terug van het presidentschap. Er is een nieuwe Frank ingevoerd, een nieuwe republiek. Pelé is wereldkampioen geworden. Charlie Gaulle, de winnaar van de Tour de France. En op de radio klinkt Dalida, Histoire d'amour.
Weet je, ik ben er.
En op dat moment is Annie Duchesne, of zoals wij later zijn gekend, Annie Ernaux, 18 jaar oud. En ze is vastbesloten dat het tijd is haar maagdelijkheid te verliezen. En haar vader heeft een winkel in de provincie. Ze hebben niet veel geld. Beetje bekneld milieu. Maar zij kan naar een zomerkamp toe. En dat zomerkamp is een plek waar allerlei mensen die leraaropleiding gaan doen, studenten die leraaropleiding gaan doen, samenkomen. En zij denkt, dit wordt mijn zomer. Dit wordt mijn histoire d'humour. En ze denkt alleen maar, ik moet ontmaagd worden. Nou, we've all been there. En dan gaat ze naartoe en dan komt ze H tegen. H punt. Er is geen hoe ze naam verder heet. Ik neem aan dat hij Hugo heet. Of Henri. Of Hippolyte. Andere mooie Franse naam.
Honoré.
Honoré, ja. En zij denkt, deze man moet ik hebben. Dit is de man. Deze zomer gaat gebeuren. En hij is de man die hiervoor gaat zorgen. En dan werpt ze zich in zijn handen, zijn armen. En ze zegt alleen maar, mag ik bij je langskomen op kamer? En hij zegt dan de hele tijd, ja, misschien, nou, ik klop wel even op je deur. Ik laat wel even weten of je langs mag komen. Dus vanaf moment 1 is de machtshiërarchie helemaal duidelijk. Dat zij is gewoon de smeekeling. En hij is degene die laat weten of hem wel even uitkomt of niet uitkomt.
En hij is ook ouder, hè?
Hij is 22 en hij is getrouwd.
Getrouwd?
Ja, dat is 1958, herinner ik jongens. Me dan ben je meer. Gewoon getrouwd.
Honoré.
Ja, hallo. Ja, Hippolyte. Hij blijkt gewoon getrouwd zijn. Maar goed, doet hij niet moeilijk over, want het is een Frans man. En in Frankrijk hebben ze daar zijn methodes voor. En dan uiteindelijk klopt hij op de deur en mag ze bij hem langskomen in zijn kamer. En wat dan volgt, en dit staat in Meisjesherinneringen, is in 2016 verschenen, 2017 vertaald in het Nederlands, volgt wat ongeveer de allerergste ontmagingsscène is die ik ooit gelezen heb. Het is echt vreselijk. Ja, ik weet niet of ik hem nu moet gaan navertellen. Het hoeft niet, maar uiteindelijk zit er sperma overal. En wat er zo mooi in is, is hij is dus de totale kwaadaardige fuckboy. Hij is gewoon getrouwd, hij houdt haar aan het lijntje. Zij wil heel lief tegen hem doen en hij doet alleen maar kill. Hij weet gewoon, ik kan met jou doen wat ik wil. Ik bedoel, die seksscène die ik nu niet na ga vertellen, is daar ook helemaal het voorbeeld van. Op het moment dat hij klaargekomen is, heeft hij nog nul interesse in haar. Het is echt gewoon dangerous. Maar ja, gewoon hoe slecht wil je het hebben? Fuckboy. En wat zo ontzettend mooi is, maar jij bent nu net naar het toneel geweest.
Maar
net zeggen,
die scène heb ik dus gisteren op het toneel gezien. Die ontmaagding.
Vertel hem en doe hem even na voor ons.
En die wordt dus, deze Annie in deze fase van haar leven wordt gespeeld door Hanna Hoekstra.
Hanna Hoekstra?
Hanna Hoekstra? Ja.
Oh mijn god, Hanna Hoekstra. Oh.
Ze goed in jouw gedachten.
Hanna Hoekstra.
Dat doet zij zo fenomenaal. Ik heb echt nog nooit
gezien. Er spelen geen man in het stuk, toch?
Nee.
Het is alleen maar gewoon...
Nee, zij speelt dus in haar eentje de ontmaagding. En wel doet ze dus ook de man en ze doet de vrouw.
Hé, wat bizar.
Ja, en ze laat ook helemaal zien hoe ze verleid wordt. Gewoon alleen met haar gezicht en met haar motoriek. Gewoon alsof ze aan een lijntje wordt aangetrokken door die man. En dan laat ze zich overweldigen. En dat is gewoon verschrikkelijk. Maar dat doet ze heel goed.
Maar het feit dat zij zij in haar eentje zonder man deze rol speelt, is misschien wel interessant om als gegeven te nemen. Want ook omdat zij initieert dit hele ding, is het niet gewoon iets dat een diep persoonlijke ervaring waar die man eigenlijk niks mee te maken heeft. Die hele,
nou,
hele
kijk, in die zin, zij.
Ja, ze keert het ook helemaal om, toch? De beleving.
Nou ja, kijk, zij kiest voor iemand en zoals dat dan gaat, en dat is misschien ook wel het type van de fuckboy, is dat de fuckboy natuurlijk niet begint met duidelijk te maken dat hij een fuckboy is. De fuckboy doet alsof het gewoon een leuke, vlotte, aardige jongen is. En zij valt dus gewoon duidelijk voor de verkeerde man. En wat zo ontzettend mooi is aan Meisjesherinnering, is dat Annie Ernaux heel mooi schrijft over wat de consequenties zijn van wat er gebeurt. En wat een enorme mentale tik ze daarvan krijgt. Bijvoorbeeld een van de dingen die gebeurt is dat zij zo kil door hem wordt afgewezen en dat ze seks met hem heeft gehad. Dat zij volgens met alle jongens op die zomer op die vakantiekolonie gaat zoenen. En ze laat zich door iedereen betasten. En ze maakt echt, dat zegt ze zelf, een hoer van zichzelf. Echt met het idee dat ze wil zichzelf ervan overtuigen dat wat er met die jongen is gebeurd, stelt niks voor. Dus moet ik zoveel mogelijk andere ervaringen in me opdoen. Dus eigenlijk om haar, nou ja, verkrachting is niet het juiste woord, maar om haar super vervelende ervaring soort van aan inflatie te laten leiden, door inflatie kleiner te maken, zorgt ze dat ze zoveel mogelijk vervelende ervaringen krijgen. Ja. En ze schrijft eigenlijk dat ze 2 jaar lang gewoon een soort gekte over haar heen komt.
Ja. Ja, want het is ook de gebeurtenis die haar bepaalt, zegt ze. En het is ook de gebeurtenis waarnaar ze terugverlangt. En,
terugverlangt.
Ja, ja, en ik weet nu niet zeker meer of dat in het boek zit, maar dat was dus wel gisteren in het toneelstuk. Er komt toch een herhaling ook.
Nou, ik bedoel je een passion.
Gaat nog een keer met hem naar bed.
Oh ja, nee, uiteindelijk blijft ze die zomer. Dat is ook zo. Dat is ook zo ontzettend pijnlijk om te lezen. Deze fuckboy heeft ze heel gemeen behandeld. En toch blijft ze die hele zomer naar hem verlangen.
Ja, en beschikbaar.
Om ook dat ze denkt van ja, maar als hij nog een keer mij uitkiest, dan is het niet een domme ervaring geweest. Dan maakt het deel uit van een groter liefdesverhaal.
Ja. Maar het is wel, volgens mij, misschien probeer je dat ook een beetje te zeggen, met de verantwoordelijkheid van deze fuckboy. waar is hij op uit? Weet je, als je zegt fuckboy, dan denk ik, het is een player. Maar dat is, hij is ook geen player. Het is gewoon een man die denkt van, nou, het komt er wel goed uit.
Ja, maar dat is toch een beetje wat een fuckboy is.
Ja, we hebben wel de opportunist is wel ook de fuckboy. Okay.
Ja, de fuckboy is ook gewoon in de categorie van de mogelijkheid maakt dief.
Ja, maar een fuckboy denk ik ook, er is nog iets plezierigs of zo, iets frivols. En dit is gewoon echt een boer.
Nou ja, ik bedoel, misschien zit ik bedoel, dat is denk ik voor heel veel mannen een raison d'être genoeg.
Ja. Ja.
Maar we moeten even misschien terug naar iets wat Ellen zei in de vorige aflevering. Namelijk dat vrouwen ook gewoon toetrekken naar mannen die slecht nieuws zijn of zo. Mm-hmm. Dus als Annie blijft gaan naar deze man of blijft verlangen naar deze man, en dan deze ontmoeting met hem herhaalt weer, dan zegt dat dus ook iets over van ja, dat we dat soort mannen dus aantrekkelijk vinden. Mannen die ongeïnteresseerd zijn. Mannen die...
Ja, en kijk, Annie en nou komt uit een gezin. Ze heeft gewoon de ouders houden van haar en ze is heel redelijk beschermd opgevoed. En wat waar ze op dat moment naar verlangt als 18-jarige is een ervaring die haar helemaal breekt met de rest van haar leven. Dus dan zoekt ze ook die verkeerde man op, denk ik. Omdat ze weet, ja, dat is niet iemand die hand in hand met me gaat lopen of leuk met me gaat doen.
Ja, en het heeft dan ook, dan moet het ook echt het karakter hebben van een overweldiging.
Ja. Ja, dat het, dus ze wil ook op een bepaalde manier. Ja. En ik bedoel, het pakt heel anders uit dan ze denkt dat het gaat uitpakken. Ja. En wat heel mooi is, ik bedoel, Annie Ernaux heeft natuurlijk dit jaar de Nobelprijs gewonnen en terecht. Ze heeft weer een ander boek jaren later gepubliceerd. Of eigenlijk voordat ze dit publiceerde. Maar jaren later nadat dit gebeurde. Een passion sample. Dat was echt haar doorbraak naar het grote publiek. En dat is een memoir over hoe ze een ongeveer iets meer dan een half jaar een affaire had met een Russische diplomaat. Dat is echt nog de tijden van de Koude Oorlog, eind jaren 80. Het boek is in 1991, 92 verschenen. Er zijn echt een paar honderdduizend exemplaren van.
Je zou denken dat je tijdens de Koude Oorlog wel wat beters te doen hebt dan naar bed gaan met Annie Ernaux. Als je Russische diplomaat bent.
Nou ja, maar niet als je ziet hoe Annie Ernaux eruit zag in die tijd. Maar dan beschrijft ze, dat is heel pijnlijk, dat zij de hele dag op hem zit te wachten. Ze zit de hele dag klaar.
Er bestaat niets anders meer dan die man.
En hij belt niet. En als hij langskomt, is hij dronken. Of
Hij stinkt.
Hij heeft niet per se super aangename seks met
haar. Houdt zijn sokken aan.
Houdt ze elke keer als ze seks hebben, houdt sokken aan. Elke keer dan biedt ze hem een sigaret uit. En dan neemt hij het hele pakje mee.
Wat?
Hij is de hele tijd aan het opscheppen. Dat hij gewoon houdt.
Als hij binnenkomt, kijkt hij al op zijn horloge. Eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ja. Het is gewoon een vreselijke, vreselijk foute man. En zij verteert die liefde en hartstocht helemaal.
Maar dit bevestigt weer dat Hanna Hoekstra er eentje is of zo. Want het zijn dus helemaal geen interessante mannen.
Nee. Op het gekke manier, en dat is ook wel het mooie van dat boek Passion Sample. Er is nu net een dagboek verschenen, in het Engels in ieder geval, van wat zich tijdens die tijd afspeelde. Dus waar ze haar memoir op gebaseerd heeft. En dan zie je dus ook dat Annie Ernaux een soort trots uitput op dat afwachten, op dat monomane verlangen naar die man. En dat ze eigenlijk die zichzelf verslindende hartstocht als een verdienste van zichzelf ziet. Dat ze echt denkt, ik sta dapper in het leven, want ik durf mezelf ten onder laten gaan aan een man.
Wordt ook
een
fantastisch
verlangen
op het toneel gebracht. Deze Annie wordt gespeeld door Tamar van den Dop. En die ligt dus echt als een soort vaatdoek op het toneel met haar kont omhoog. En alleen maar te wachten op die man. Dat is ongelooflijk.
Wauw.
Ja.
Maar dus voor elke fuckboy, als we het weer generaliseren, is er een partij die misschien wel geniet van het smachten.
Nou ja. Je hebt altijd dat ja, inderdaad.
En dat een heel moeilijk aspect.
En dat een moeilijk aspect. Omdat je nu eigenlijk zegt dat vrouwen, eigenlijk zeg je iets heel seksistisch, Charlotte. Ja, net als vrouwen eigenlijk altijd geknecht willen worden.
Jane Eyre, die zegt het ook letterlijk, hè. Zo van, op een gegeven moment heeft ze genoeg zelfrespect gekregen. Gewoon door de gesprekken. En ook omdat ze merkt dat Mr. Rochester zich tot haar aangetrokken voelt. En dan zegt ze letterlijk, ik ben nu klaar om het te laten onderdrukken.
Boy. Ja, maar goed, hè. Als Jane Eyre het zegt.
Ja.
Ja. Ik zat na te denken wie ik als gymleraar zou casten.
Hippolyte.
Als Hippolyte, als H. Ja. Ik had een H in gedachten. Hugo de Jonge. Op een of andere manier zag ik een jonge Hugo de Jonge vormen. Met een beetje zo net te veel zelfvertrouwen. Zo'n jongen
beetje
die
zo
aardig lijkt. Maar eigenlijk zie je ook iets gemeens in die blik.
Ja, zoals Guus Geluk.
Zoals Guus Geluk.
Daar lijkt hij sprekend op.
Ja. Ja. Dus ik denk dat de H uit de meisterringen van Annie Ernaux, dat gewoon H de Jonge is. Ik denk het. Ik denk dat we het ontdekt hebben.
Ik zie hem ook wel voor me.
Oké, gaan we naar de tweede plek. Marja, ik kijk naar jou.
Ja, Ik dacht aan Nino uit die Napolitaanse romans van Elena Ferrante.
Elena Ferrante, de Nino, die Italiaanse schrijfster, waarvan we allemaal niet weten wie
nee,
ze is.
Nee, en we kunnen dus niet eens zeker zeggen of Nino nu een bedenksel is van een vrouw of van een man.
Ja, er zijn Elena Ferrante, er zijn echt allerlei theorieën dat het een man is.
Ik dacht dat het een getrouwd stel was. Oh nee, dat was iemand anders.
Ja, dat is ook een theorie.
Oh, ja. Ja, dat is ook een
dat
theorie.
Het een stel dat is. De een is vertaler en de ander is schrijver.
Ja.
Ja, ik weet het nu even echt niet meer. Maar het is ook wel een tijd geleden dat ik echt Ferrante tot me nam. En toen ik Ferrante tot me nam, dacht ik, nou, dat kan niet door een man geschreven zijn. Dit is zo gewoon goed in de vrouw gekropen. En dat kan niet zo bedacht
worden. Ik heb soms met sommige van die boeken dat je denkt van, het is gewoon door die, want hij, Domenico Starnone, is de man over wie dan verwoord wordt dat hij het zou zijn. Dan denk ik altijd van, misschien heeft hij gewoon de dagboeken van zijn moeder gevonden in een la of zo, die nooit gepubliceerd zijn. En ja. Maar goed, laten we naar de
Maar goed, Nino, die treedt Nino, dat is iemand die wel in, volgens mij, in al die vier romans zit. Ja. Hij groeit een beetje op met de twee hoofdpersonen, Elena en Lila.
Ja. En Lila is de geniale vriendin.
Ja. En dat zijn dus echt hartsvriendinnen, al vanaf hun vierde. En er zit een soort tragiek in die vriendschap. Het is een symbiotische vriendschap, maar ook zoals het heel vaak gaat met meisjesvriendschappen. De een is gewoon meer, die durft meer dan de ander. De een leidt en de ander laat zich leiden. En Lila is eigenlijk van meet af aan echt de leider. Degene die het beste is op school, het slimste is, het knapste is. En die eigenlijk ook de echte schrijfster is. Maar die is zo superieur dat ze niet eens de behoefte heeft om haar talenten ook te materialiseren. En Elena is dus de sukkel die wel heel erg haar best doet. Die niets liever wil dan schrijfster worden. En die eigenlijk de hele tijd weet, ik ben minder dan Lila.
Ja, terwijl ze alleen maar 8 en 9 en 10 op het gymnasium
haalt. Ja, ze is heel goed. Maar zij is goed op grond van prestatiedrang. Terwijl Lila is gewoon de vanzelfsprekende beste.
Maar ja, ik zie een meisje met een minderwaardigheidscomplex.
Dus Lenu mag naar de middelbare school, mag naar het gymnasium. Lila mag dat niet. En dan gaat Lila zichzelf Grieks en Latijn leren.
Ja.
Gewoon eigenlijk ook om even te laten zien aan Lenu van, ik heb die school niet nodig.
Nee, ze heeft niks nodig.
Ja.
Ja.
Maar dus Jane Eyre-style meisje dat denkt van, ik ben sowieso minder dan andere vrouwen in mijn
inderdaad
leven.
Ja, het is een beetje Jane Eyre-achtig. Gewoon heel erg haar best doen.
En ze wonen in een hele goedkope Italiaanse wijk in Napels.
Ja.
En heel erg arbeidersklasse. Maar in dat huizencomplex waar ze wonen, daar woont dus ook een soort intellectueel gezin. En die vader is dichter.
Mm-hmm.
En die vader lijkt een affaire te hebben met een andere vrouw in dat appartement. En dat escaleert helemaal omdat die vrouw eigenlijk gewoon gek is of gek wordt. En heel het gaat schreeuwen, de hele tijd gewoon onder zijn raam staat. Het gillen. Dus dan gaat dat gezin weg. En van dat gezin is Nino de zoon.
Aha. Dat weet ik niet eens meer. Maar dat weet jij nu nog door die serie. Ik heb die serie niet gezien.
Maar vertel, wat voor rol speelt Nino in het leven van deze meisjes?
Volgens mij is het een. Hij woont dus vlakbij hun. Ze kennen hem. Hij zit bij hun op school, neem ik aan.
Hij zit eerst bij hun op school en dan verhuist hij dus de wijk uit.
Ja.
En dan mag Lenu naar het gymnasium. En dat is ook in een ander gedeelte van de stad. Een wat chiquer gedeelte. En daar komt ze hem weer tegen. En wat er natuurlijk in zit, en dat vind ik wel mooi hoe dat gaat. Het zit eigenlijk ook heel erg met Annie en Noah. Die is heel erg met sociale klasse bezig. Dat is echt het grote thema van haar boek. En wat ik heel mooi vind, ze heeft dan die affaire met die Rus. En dan zegt ze op een gegeven moment, vroeger dacht ik dat rijkdom een mooie jurk was. Of een huis met een zwembad. En daarna dacht ik dat luxe leven als een schrijver en intellectueel in Parijs was. En nu weet ik dat echte luxe hartstocht is. Daar eindigt het boek mee. En dat bedoelt ze mee dat ze gewoon, volgens mij heeft ze dan over dat je het jezelf moet kunnen permitteren om zo'n grote liefde te hebben. Dus de sociale klasse maakt helemaal deel uit van haar gevoel voor liefde. En ik denk dat voor Lenu dat ook geldt. Dus, haar vader is, die heeft geen cent te makken, die is portier. En zij wil alleen maar lezen en ze wil schrijven worden. En dan komt ze bij die Nino en zijn vader is dichter. En hij zit op de middelbare school en schrijft die hele intellectuele stukken voor
het universiteitskantje. Hij lijkt heel slim.
Dus hij heeft dan een soort van het intellectuele leven waar zij naar streeft.
Ja.
Dus niet alleen voelt zij zich ongemakkelijk, een soort van lelijk eentje. Hij is ook nog eens soort van, hij heeft ook de sociale intellectuele status waar zij naar verlangt.
Ja, en hij is heel knap.
En hij is ook nog eens heel knap.
Ja. Maar ja, waarom is, wat maakt hem een fuckboy?
Het is iemand die op een gegeven moment ook wel weet dat hij in staat is om gewoon te krijgen wat hij wil. En Lila die kiest voor een vrij veilig huwelijk met een hele brave kruidenier. En die heeft op een gegeven moment een geheime verhouding met Nino. En dat is eigenlijk reden voor Elena om ook Nino te willen. Dus het is wel ook weer een manier voor haar om dichter bij haar vriendin te komen. En ze wordt zo jaloers. En Elena is ook getrouwd en ze kan gewoon niet wachten totdat ze Nino ook heeft. En Nino die zit er niet mee om met hun allebei te gaan. Want hij heeft een soort uitspraak van liefde heeft geen ogen en geen oren. Waarmee hij eigenlijk zegt van nou, die vrouwen zijn gewoon sex crazy. Weet je wel, ze zijn gewoon gek.
Oh ja.
En daar maakt hij gewoon gebruik van.
Oké. Maar hij is dus
het
ook
is echt een slechterik, want hij weet van Elena's ambities. Zij schrijft op een gegeven moment een verhaal en stuurt dat in naar een letterkundig tijdschrift. En ze laat alles aan hem lezen, ook weer onzeker. Hij moet haar goedkeuring geven. En dan ziet hij hoe goed het is en dan verdonkere maand hij het dus.
Oh.
Ja, en dat hoort ze pas veel later. En dat is ook weer zoiets idioots. Dan ziet zij dat als een teken van zijn liefde voor haar.
Omdat hij dan haar voor zichzelf zou willen houden natuurlijk. Ja. Oh my god.
Nou, wat natuurlijk ook heel lullig is, in het tweede boek zit dat. Dat hij het eigenlijk lijkt alsof hij een beetje met Lenu aanpapt om bij Lila te komen. Want hij heeft volgens mij heel goed door, als Lenu iets heeft, wil Lila het ook hebben. Er zit iets heel wat je al zei, die meisjesvriendschap is heel competitief. Dus hij weet gewoon, als hij gaat flirten met Lenu, dan komt vanzelf Lila hem inhalen.
Ja.
En zo
hij
pakt
zet,
het ook
hij zet
uit.
Deze ingewikkelde vriendschap in voor eigen gewin.
Ja, hij zet de damesvriendschap in voor eigen gewin.
En je krijgt ook weer dat typische gedrag wat Annie Ernaux ook beschrijft in een passion sample. Dat alleen maar op Elena kan op een gegeven moment alleen maar op hem wachten. Weet je wel, hij laat blijken van ja, ik kom wel en dan komt hij niet. Of hij komt veel te laat of hij komt maar heel eventjes. Dat is dus echt een verschrikkelijk masochistische aangelegenheid.
Ja,
ja.
Een goed voorbeeld hoor. Ja.
Goed die op 2 staat.
Ja, goede nummer 2 denk ik. Ja. Deze
een vijand. En ik heb echt best wel zin meteen om dit allemaal te gaan lezen.
Ja, dus denk ik,
het is heel mooi om te lezen. Boeken. Het is echt heerlijk.
Als je hem zou fancasten, komt er iemand in naar boven?
Ja, het moet wel echt een knappe. Ook wel. Ik kom nu niet verder dan een jonge Robert De Niro. Maar ja, die bestaat niet meer.
Nou, dat mag. In fancasten staat er geen tijd.
Er bestaat geen tijd, nee. Nee, de tijd is slechts...
Of Andy Garcia, die vind ik heel
Andy
leuk.
Garcia zou ik een betere vinden, inderdaad, ja.
Ja.
Ook omdat Rob De Niro volgens mij nooit jong is geweest. Zo'n man die gewoon...
Uit het eigen kroop als
50-jarige.
Ja.
Zo'n 50-jarige
Andy Garcia zou wel een hele mooie zijn.
Ja. Andy Garcia, eeuwig jong. Oké, dan gaan we nu naar wat we tot nummer 1 uitroepen. En Charlotte, het woord is aan jou.
Nou... Het is ingewikkeld natuurlijk, maar ik heb een nummer 1 gekozen die doorklinkt in meerdere eeuwen. Dit personage is zo'n fuckboy dat hij later opnieuw is vereeuwigd door een tweede schrijfster. Je zou denken dat ik het heb over Mr. Darcy uit Pride and Prejudice. Die is natuurlijk op het eerste gezicht een klootzak. Hij doet superieur tegen de vrouwen die hem interessant vinden... Hij heeft allerlei snobistische opvattingen over de mensen met wie hij omgaat. Die vindt hij allemaal smakeloos en ordinair. Hij weet donders goed dat hij hard genoeg dat Elizabeth hem kan horen iets lulligs over haar zegt. Dat is manipulatief. Dus hij is een klassieke fuckboy, zou je denken. Maar uiteindelijk blijkt natuurlijk aan het einde van het boek dat hij dat helemaal niet per se manipulatief heeft bedoeld of zo. Hij is niet... Een klootzak, hij is gewoon onaangepast.
Ja.
En niet alleen onaangepast, maar ook nog eens beschadigd. Zijn vertrouwen in de mensheid is een beetje vervlogen. En dat komt grotendeels door de echte fuckboy van Pride and Prejudice. Namelijk Wickham.
Ja, dat Mr. Darcy is een totale softboy.
Ja.
Dat is gewoon zo'n man die de hele tijd rondloopt met zijn onbeantwoorde liefde en zijn geknakte gevoelens.
Ja, precies. En die dus uiteindelijk ook niet eens echt ooit geprobeerd heeft om Lizzie om de tuin te leiden of zo. Mag ik haar zo noemen? Ja.
Ja, ik vind het fijn dat je zo familiair met haar bent.
Ja. En Wickham, die heeft Mr. Darcy's 15-jarige zusje geschaakt. Met eigenlijk alleen de bedoeling om het geld van haar vader af te troggelen. Dus dat is een echte fuckboy. En het misverstand dat er ontstaat in Pride and Prejudice is dat Elizabeth van Wickham hoort dat Darcy hetzelfde heeft gedaan, toch? Dus Wickham die liegt over wat er in het verleden heeft plaatsgevonden en hij beweert van, oh, Darcy heeft mij dit aangedaan. Ja. Terwijl het eigenlijk precies andersom is.
Ja.
Maar ja, Elizabeth is zo vooringenomen, want hij heeft lullig tegen haar gedaan op een feestje, dus ze gelooft het meteen. Ditzelfde misverstand is eigenlijk in nog veel kleurrijker gerecreëerd in het in 1996 geschreven meesterwerk Bridget Jones.
Ja.
Waar Mr. Wickham ook in bestaat in de vorm van Daniel Cleaver. Nou, Bridget Jones kennen jullie allemaal. Zij is de legendarische 33-jarige single girl die eigenlijk gewoon een beetje aan het rondkutten is op de werk. En ze is eigenlijk op zoek naar liefde. Maar ze blijft alleen maar klootzakken tegenkomen. En ze neemt zich voor op 1 januari van, nou, dit jaar ga ik eindelijk met leuke mannen doen. Maar wat gebeurt er? Ze wordt verliefd op haar baas. En dat is Daniel Cleaver. En Daniel Cleaver, die heeft alles wat we tot nu toe hebben beschreven, is belichaamd
alles,
hij.
Ja.
Alles. Want hij is niet alleen overspelig. Hij heeft een verhouding met Bridget Jones en intussen ook met iemand anders. Hij is ook nog eens, maakt die valse beloftes. Hij gaat met haar op een mini-holiday weekend, hoe noemt ze dat? Mini-break. Hij neemt haar mee naar een romantische locatie. En laat het doorschemeren dat hij haar serieus neemt. Ja, zij is een vrouw van 33. Ze wil eigenlijk nu wel een serieuze vriend. Dat weet hij ook donders goed. En tevens onderhoudt hij dus een verhouding met iemand anders.
Het is ook heel erg iemand die schermt met een bepaalde intellectuele klasse.
Ja.
Het is heel erg die schermt met zijn eigen sociaal-economische klasse. Want hij is natuurlijk best posh.
Ja. En hij wil haar de hele tijd op haar plek zetten. Hè? Want zij is, hij vindt haar dom.
Hij vernedert haar de hele tijd
aan plein publiek.
Ja.
Zij op een gegeven moment, hè, zij zit natuurlijk wel de hele tijd met haar vriendinnen te bellen onder werktijd. En dan betrapt hij haar. En dan zegt zij zo van, ik weet trouwens niet of dit in de film is of in het boek. Maar anyway, hij vraagt ze van, oh, met wie is zijn telefoon? Want hij weet onders goed dat ze met haar vriendin aan het bellen is. En zegt zij, oh, F.R. Leavis is. En zegt hij, oh, de F.R. Leavis is. De F.R. Leavis is die 5 jaar geleden dood is gegaan. In ieder geval. En dat doet hij dan waar iedereen bij is.
Ja,
en hij eist ook dat ze aan hem beschrijft wat de buurlanden van Duitsland.
Oh, ja,
om de hele tijd gewoon laten zien dat ze af. En wat hij ook de hele tijd doet, is hij speelt ook nog eens, en dat vind ik ook heel erg des fuckboys, zo van, ach Jones, wat moet het toch ooit met mij worden? Ik kan mezelf niet helpen.
Ja, ik heb mezelf niet in de hand.
Ik heb mezelf niet in de hand als ik bij je ben. Ik ben hier gewoon niet goed in. Ik heb mijn emoties niet onder controle. Dus hij speelt ook nog eens alsof hij ook het slachtoffer van zichzelf is.
Ja, oh, 100%. En wat hij ook doet, is zodra er een andere man in het spel is, want hij raakt uitgekeken op Bridget, hè?
Ja.
Hij is, voor hem is het leuk dat hij een neukertje op de werkvloer heeft, maar hij is eigenlijk verliefd op een langbenige Amerikaanse. En, maar op een gegeven moment, dan is er een andere man in het spel, Darcy.
Ja.
En dan wil hij er ineens weer. En dan staat hij dronken op de stoep en dan is hij zo van, oh, Jones, laat die saaie lul achter en gaan weer met mij naar bed. Het was toch zo leuk samen. Terwijl hij hoeft helemaal niks van haar. Hij wil gewoon alleen maar winnen van hem.
In die verfilming natuurlijk is dat Darcy in Bridget Jones wordt gespeeld door Colin Firth.
Ja.
Die in de jaren 90 ook Mr. Darcy speelde in Pride and Prejudice.
Ja, dat is dus omdat in het boek zij de hele tijd in haar dagboek in Bridget Jones' Diary opschrijft. Want dan zit de hele tijd de televisieserie waar hij Mr. Darcy in speelt, kijkt zij de hele tijd. En dan zet ze op repeat de beelden van hem dat hij in het water springt en dan een soort doorschijnend overhemd aan heeft. En ze vindt dan Colin Firth vindt ze echt de mooiste man op aarde. En daarom vind ik het heel leuk dat ze in de verfilming hem hebben gecast als Darcy. Maar goed.
Daniel Cleaver wordt gespeeld door Hugh Grant.
Hugh Grant, net als mijn vorige fuckboy, namelijk Clive Durham in Maurice. Dus dat is ook wel interessant.
Oh, dat is interessant voor jou om misschien te kijken wat je precies voelt voor Hugh Grant.
Nee, dat is op zich niet heel ingewikkeld. Toen hij er nog niet uitzag als een oude lesbienne, vond ik hem heel lekker.
Ja, hij is wel echt oud geworden, ja.
Goed, dat mag natuurlijk.
Ja, dat mag.
Maar ik vind hem, denk ik, de ultieme. Ik vind hem dan als uitvergroting van het personage Wickham. Is hij denk ik de quintessential fuckboy. Want hij doet opzettelijk liegen en manipuleren. Hij misbruikt zijn macht, want hij is haar baas. Hij wil haar alleen als het is in competitie met een andere man.
Ja, of als het hem gewoon uitkomt.
Als het hem uitkomt. Hij kleineert haar en wil intellectueel boven haar uitsteken at all times. Hij neemt nooit verantwoordelijkheid voor de dingen die hij heeft gedaan. Dus hij is ook een soort eeuwig kind. En daarom is hij voor mij de ultieme fuckboy. Kijk, niet heel literair natuurlijk. Maar mijn theorie is dus dat er een heleboel verschillende fuckboys uit de analen samenkomen in hij Daniel Cleaver.
Ja, heel veel balt zich daar samen. Hij is fuckboy en softboy en een hardcore boy. En wat zullen we nog meer hebben? Hij heeft alles in één. Inderdaad.
Mooi, heel overtuigend. Ja.
Heel overtuigend.
Nou ja, we kunnen hem ook niet fancasten, want het is denk ik...
Hij is al zo gefancast.
Het is Hugh Grant.
Je kan ook niet losdenken daarvan. Nee.
Iemand anders voor te zien, inderdaad.
Nee. Weet je dat in Four Weddings and a Funeral ze eerst niet Hugh Grant wilden casten, omdat ze hem te knap vonden?
Oké.
Okay. Oh.
Want dat hoort een soort sukkeltje te zijn in Four Weddings and a Funeral.
Hij speelt ook wel een beetje het sukkeltje, toch?
Ja, maar het is wel... Daar hebben ze een soort van geprobeerd achter een bril te verhullen dat hij bloedmooi is. Maar dat kan natuurlijk.
Maar ik vind het wel grappig dat je hem als bloed... Het is meer charmant. Denk ik
dan. Ja, maar ik val wel op dat type of zo. Mm-hmm. Ik ben ook niet de enige.
Nee.
Oh ja, en inderdaad, wat we in de vorige aflevering noemden, is dat een klassieke fuckboy de tegenhanger heeft, de prins, degene die haar redt na alles.
Oh ja. Na alle doorstaan.
Na alles wat zij heeft doorstaan met deze klootzak, heeft ze nu recht op een rechtschapen man. En dat is dus natuurlijk in dit geval Mark Darcy.
Ja, en dan moet je ook nog bij zeggen dat hij Darcy helemaal zwart gemaakt heeft. Ja. Op precies dezelfde manier als Pride and
als
Prejudice.
Met Wickham, ja.
Dat Daniel Cleaver heeft voorgedaan alsof Darcy zijn vriendin heeft gejat. Ooit op de universiteit. En dat hij daardoor zo beschadigd is. Terwijl het gewoon andersom is.
Precies andersom. Ja. Nee, dus ik denk... We hebben een breed scala aan fuckboys.
Ja, we hebben van Mesopotamische koningen tot Dominicaanse fuckboys. We hebben koorballen hier uit Amsterdam. We hebben homo's die niet voor hun homoseksualiteit durven uit te komen en daarvoor liegen aan het begin van de 20e eeuw. We hebben Arnie Arnault in jaren 50 zichzelf helemaal op de verkeerde manier losmaakt uit het milieu. We hebben Vronsky. Hoewel, gek genoeg, wel opeens een pleidooi voor Vronsky.
Rechtschapen
Vronsky. Held van het huwelijk. Liefdesgod. En natuurlijk uiteraard Mr. Rochester. Want ja, we hadden Marja in de uitzending. Dus dan kom je niet onder Mr. Rochester
uit. Daar mee aan,
ja. Volgens mij komen we dan met Daniel Cleaver op een hele mooie nummer 1 uit.
Dan wil ik jullie allebei heel erg bedanken dat jullie...
Voor jou ook bedanken.
Ja, bedankt.
En dat jullie zo goed hebben nagedacht over dit... belangrijk onderwerp.
Hebben jullie het ook al gehad over de vrouwelijke tegenhanger eigenlijk? Of niet?
Nee. Is er een vrouwelijke tegenhanger?
Een vraag voor de luisteraars.
Is er een vrouwelijke tegenhanger van de fuckboy?
Ja, het type.
Het type. En dan gaan we dat willen we graag
hebben. Namelijk ook hier heel leuk om een top 10 te maken met vrouwelijke personages. Maar dan moeten we bedenken waar ze precies
wat is dan de kunnen staan.
Nou, wij gaan even we gaan terug naar de brainstormruimte. En we wensen jullie een hele fijne dag, want dit verschijnt altijd in de ochtend, geloof ik. Dit was de tweede aflevering van onze tweeledige special over fuckboys. En dan zien we jullie over 2 weken terug. We laten via Instagram weten welk boek we dan gaan lezen.
Ja, van 1 boek, om het gewoon
Zodat jullie weer eens kunnen meelezen. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot over 2 weken.